Interne Keuken.
Dag, Matthias de Bakker.
Hallo.
Onderzoeker aan de KU Leuven en de Universiteit de Liège. Je hebt een wetenschappelijke studie gemaakt met een hele hoop van jouw collega's, waar je ons op geattendeerd hebt via mail. En wel terecht, het gaat over deradicalisering.
Het gaat in de eerste instantie over radicalisering, maar ook over deradicalisering hebben we wel iets te zeggen.
Ja, toch wel. Dat vond ik het opmerkelijkste van de hele studie. Heel kort door de bocht, hè. Je bent journalist of je bent het niet. Zoals we het nu doen, deradicaliseren, is het eigenlijk zinloos? Meer nog, het werkt zelfs averechts als je niet oppast.
Ik denk dat het misschien eerst belangrijk is om een onderscheid te maken tussen enerzijds deradicalisering en anderzijds de preventie van de radicalisering. Die termen worden vaak door elkaar gebruikt. Als je even meedenkt, deradicalisering...
Dan ben je al radicaal.
Dan weten we al dat je radicaal bent, dat je al geweld hebt gepleegd.
Ja, maar je zou dat ook kunnen vermijden.
Voilà, in het geval van preventie, dan weet je dat niet. Dus er is natuurlijk wel een duidelijk tijdsonderscheid.
Ja.
Maar er is ook nog een tweede belangrijk onderscheid. In het geval van preventie werken we met een veel grotere doelgroep, waarvan we eigenlijk alleen maar gokken dat die potentieel de juiste doelgroep is.
Koen en ik zouden ook kunnen radicaliseren.
In de radicalisering werken we met de exacte doelgroep.
Ja.
Dus misschien is uw stelling kort door de bocht. In die zin, wij doen veel minder uitspraken over deradicalisering. Daar hebben we ook geen onderzoek naar gedaan. Wij doen veel meer uitspraken over de preventie van de radicalisering.
Oké. Ja, dat is het verschil. Kijk, daar heb je dus een wetenschapper voor nodig die een journalist op zijn plaats zet. Mm-hmm. Goed zo. We hebben dus een tijdlijn nodig, die hebben we. We hebben ook een definitie nodig, hè?
Ja.
Daar begint het mee, hè? Radicalisering.
Ja.
Wanneer is iemand geradicaliseerd?
Wel, het... Een van de belangrijkste vaststellingen van ons rapport is in alle geval dat er heel veel definities door elkaar worden gebruikt. Nu, dat is bij veel onderwerpen zo.
Mm-hmm.
Maar het is misschien ook interessant qua historiek. Het is een van de weinige onderwerpen die in het wetenschappelijke en publieke debat worden gebruikt die niet eerst zijn ontwikkeld of ontdekt door een wetenschapper.
Radicalisering ontdekt?
Dat is door inlichtingendiensten en ambtenaren. Op de agenda gezet.
Die hebben dat woord uitgevonden.
Die hebben verondersteld dat er een proces is dat vooraf gaat aan het plegen van extremistisch geweld.
Ja.
Die hebben dat verondersteld. En dan daarna zijn wetenschappers die term gaan overnemen en zijn ze dat gaan onderzoeken.
Ja, oké, maar dat is natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Iemand pleegt op een dag extremistisch geweld omwille van religieuze of politieke redenen of zo.
Mm-hmm.
Daar gaat iets aan vooraf, hè? En dat is wat je probeert te begrijpen, dat proces van radicalisering.
Zeker, maar het probleem is, we zijn nu ondertussen 15 jaar verder. Er is heel veel onderzoek gedaan naar grondoorzaken. Welke oorzaken, welke factoren
bepalen dat
proces? Wat is het meest cruciale daarin?
Ja.
En er zijn inderdaad heel veel mensen geweest die dan gefocust hebben initieel op de religie.
Ja.
De religie verklaart dat proces op zichzelf. De roots van dat proces liggen in de religie zelf.
Waarom is er zoveel islamterrorisme? Door de islam is dan de redenering.
Voilà, het is dat. Ja. Maar uiteindelijk denk ik dat we toch een beetje kritisch moeten zijn. Na 15 à 20 jaar onderzoek is er vooral heel veel oneenigheid. Zijn er veel studies die de ene grondoorzaak aanwijzen, dan weer andere studies die de andere grondoorzaak aanwijzen. En denk ik dat we misschien moeten constateren dat die oneenigheid veroorzaakt wordt door een foute definitie.
Ah ja, voilà. Want het gaat niet alleen dat er oneenigheid is over de oorzaken. Er is zelfs ruzie over de definitie onder wetenschappers van wat is radicalisering.
Ja, wij durven te suggereren dat het probleem van die oneenigheid inderdaad ligt bij de definitie. Misschien moeten we ofwel een beetje meer inzoomen, ofwel een beetje meer uitzoomen om er iets mee te kunnen aanvangen. Als we na al die studies tot de constatering komen dat er alleen maar oneenigheid is...
Over wat het precies betekent.
Dan hebben we misschien een verkeerd frame.
Dan is er iets mis met die term.
Is er geen homogene, unieke, empirische realiteit waarnaar die term verwijst?
Ja, wacht. Zeg ik het goed? Nu moet ik oppassen, hè, want het gaat weer kort door de bocht zijn. Hè, dat je eigenlijk aan het eind van je studie pleit voor het afschaffen van het woord radicalisering?
Ja, absoluut. Ja.
Ah, toch wel. Ja. Ik ben blij.
En geef je een term in de plaats
daarvan? Ja, wat moeten we er dan?
Wel, wij zijn sowieso niet de enigen die dat soort suggestie gemaakt hebben in de voorbije jaren. Er zijn er een aantal die spreken over, laat ons de term politiek geweld gebruiken. Er zijn meer en meer wetenschappers die iets in de trant van gewelddadig extremisme gebruiken. Ik gebruik eerder het omgekeerde, extremistisch geweld. Het belangrijkste is vooral dat er aangeduid wordt dat het geweldaspect dat dat centraal moet staan.
Ja, dat is natuurlijk de daar grens die overschreden wordt.
Voilà,
hè?
Daar gaat het over. Ja. Ja. En te veel van de definities, zoals bijvoorbeeld een heel belangrijke definitie die door de Nederlandse inlichtingendienst in 2004 werd vooropgesteld, neemt ook allerlei vormen van extreem gedachtegoed mee als zijnde deel van de definitie. Dus ook
van
als,
radicalisering.
Voilà, maar dus ook als zijnde deel van het gebied waarin inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten mogen opereren.
Ja.
Terwijl er natuurlijk een juridisch wordt ons toegestaan om eender welke opinie te hebben.
Er is zoiets als vrijheid van meningsuiting. Ja, je mag heel radicale dingen denken.
Vrijheid van gedachten.
En verkondigen.
En zodra de definitie te ruim wordt, is er een juridisch probleem, laat ons dat
ja,
ook
maken. Maar zo'n inlichtingendienst zegt dan, ja, maar als je de ganse dagen dat soort gedachtegoed gaat verkondigen, vroeg of laat zet dat aan tot geweld. Dat is een beetje zo de kwaad, van kwaad tot erger
ja,
theorie.
Het lopende bandmodel wordt dat genoemd.
Ja, dat is een soort hellend vlak waar we op gaan afglijden naar geweld. Ja. Daarvan zeg jij als wetenschapper, daar ben ik nog niet zo zeker van.
Wel, dat is een model dat door wetenschappers 10 jaar geleden is voorgesteld en lijkt ergens te suggereren dat op die manier heel gewone, normale mensen met een religie
ja,
daarin extremer worden tot op het punt dat zij toe bereid zijn om in naam van die religie geweld te plegen.
Ja.
Alleen is het zo, ondertussen zijn we meer dan 10 jaar later, zijn er een aantal heel grote studies geweest, bijvoorbeeld eentje van 2016, die de levensloop van meer dan 1000 jihadis heeft bestudeerd, waaruit blijkt dat er zoveel verschil is in die verschillende levenslopen dat zo'n lopende bandmodel totaal niet kan kloppen.
Ja, ja. Dus die jihadis die hebben geweld gepleegd, dat weet je, en dan ga je kijken hoe zijn ze daartoe gekomen. Ja. Je zoekt patronen, je vindt ze niet.
Dan is het dus niet de religie uiteindelijk.
Nee, inderdaad. En dat klopt inderdaad heel goed met wat u daarnet vertelde ook.
Ja. Dat u het sentiment over Irak vertelde, ja, dat het soms iets helemaal anders kan zijn.
Ja, en ik denk dat er inderdaad ook die connectie met het verhaal van Judith. Een van de enige factoren waarvan we misschien toch wel zeker zijn dat die in al die levenslopen terugkomen, is een gevoel van onrecht en frustratie. En dus ook in die zin connecteert dat wel met wat daarnet werd gezegd.
Dat maakt dat iemand geneigd is om geweld te gebruiken.
Maar natuurlijk, dat is zo breed. En er zijn wel meer mensen gefrustreerd voelen zich onrecht aangedaan die dan niet overgaan tot geweld. Dus voorspellende kracht heeft dat helemaal niet. Hè?
Nee, want het wonderbaarlijke is dat je in je studie ook beschrijft, er zijn mannen met lange baarden die bijzonder extreme gedachten verkondigen, maar nooit tot geweld overgaan.
Inderdaad.
En daar sta je dan op te kijken als geheime dienst.
Ja, want kwestie van die te verwijzen naar die simpele schema's van daarjuist. De salafisten bijvoorbeeld, dat is nu echt dus een typische religieuze groep waarnaar gekeken wordt als het gaat over extremistisch religieus geweld.
Precies, dat zijn de slechten.
Ja, in inderdaad, maar ik weet niet in hoeverre dat hier in België vastgesteld is, maar in de UK is het bijvoorbeeld wel zo, in Engeland, dat een aantal salafistische groepen succesvol zijn geweest in het tegengehouden van jongeren die naar Syrië wilden vertrekken. Dat salafistische groepen succesvol zijn geweest in het tegenhouden van recruteurs die probeerden hun omgeving binnen te dringen. Ook in Vlaanderen is het trouwens zo dat de reden waarom er zo weinig Syrië-strijders zijn geweest vanuit Mechelen heeft te maken met het feit dat daar een heel sterke religieuze gemeenschap is geweest die extremisten, die recruteurs, daar heeft kunnen buitenhouden. En die zijn dan gaan shoppen, die zijn dan naar Vilvoorde gegaan en naar andere plekken.
Ja, ja.
Dus dat verstoort het beeld toch wel een beetje, zal ik maar zeggen.
Ja, omgekeerd ook, er is meer dan alleen moslimterrorisme. Hè? Je
Absoluut.
Hebt ook hele brave blanke jongetjes die plots naar de wapens grijpen.
Inderdaad.
Hebben daar enig idee van wat
wel, het probleem
wat
is
mensen bezielt? Want dat wordt vaak weggezet als dat zijn, wat is lone wolves,
ja,
losse gevallen.
Het probleem is een beetje dat er zo goed als geen onderzoek bestaat dat verschillende vormen van extremistisch geweld binnen één en dezelfde studie bekijkt om dan op zoek te gaan naar gelijkenissen en verschillen.
Ah, ja.
Dus daar kunnen we eigenlijk heel weinig antwoord op geven.
Je bestudeert ofwel extreemrechts geweld, ja, ofwel moslimgeweld.
Ja, en dan zie je
in
krantenartikels en reacties van ministers enkele jaren terug van ja, radicalisering is een heel nieuw fenomeen. Maar misschien niet. Misschien,
de Rode Armee-fractie was ook radicaliseerd.
Misschien het IRA en hoe mensen in sectes terechtkomen. Misschien zijn er heel veel gelijkenissen. Alleen is er nog bijna geen onderzoek naar gedaan.
Ja, oké. Okay. Maar je wil aan het eind van de dag vermijden dat mensen geweld gebruiken, zelfs als je het niet helemaal kan begrijpen. Dus je wilt toch preventie doen, hè? Mm-hmm. Daar zijn we het over eens.
Ja, ik denk wel dat je preventie wil doen, maar ik denk dat je heel hard moet opletten.
Bestaat er een zinnige manier... Je zegt toch ergens in je studie, denk ik wel, dat de deradicaliseringsprogramma's die vandaag bestaan, dat die eigenlijk nutteloos zijn. Dat die niet doen wat ze moeten doen.
De preventie van radicalisering, programma's.
Ja, die werken niet.
Wel, ja...
Wat gebeurt er dan op dit moment? Dat moet je eens even schetsen.
Het grappige is dat men jaren aan een stuk niet wist hoe om te gaan met dat fenomeen. Dus beleidsmensen namen allerlei initiatieven tegelijkertijd, een beetje schieten in het wilde weg. Dat zie je ook als je beleidsdocumenten gaat bekijken. Het is een grabbelton van verschillende maatregelen waaruit blijkt dat inderdaad men niet weet wat het is.
En wat is dat dan bijvoorbeeld? Wat zou je kunnen doen of wat gebeurde er in de begindagen?
Wel, in ik weet niet of dat... Het Radicalization Awareness Network is een netwerk dat is opgericht binnen de Europese cenakels, waar allerlei praktijkmensen die werken rond radicalisering, ook in gevangenissen en onderwijs en dergelijke, samenkomen. En een rapport die zij zelf hebben geschreven in 2016, zeggen zij over hun eigen werk dat het eigenlijk business as usual is. Het gaat over het feit dat zij methodieken gebruiken die ze voorheen ook al gebruikten. Een jeugdwerker die... tegen radicalisering probeert te werken, gebruikt eigenlijk exact dezelfde methodieken die hij daarvoor gebruikte. De methodieken worden niet aangepast, al naar gelang het thema waar rond er zogezegd gewerkt wordt.
Vroeger heette dat moeilijk opvoedbare jongeren, dat
wel,
soort dingen?
Het werken aan veerkracht en werken met kwetsbare jongeren enzovoort. Het, in feite worden exact dezelfde methodieken gebruikt.
En helpt dat?
Wel, ik wou net zeggen, aangezien we zo weinig weten over het fenomeen radicalisering, aangezien er zo weinig consensus over is, de weinige dingen die wel een beetje naar boven komen, zijn het belang van het individueel psychologisch welzijn, het belang van sociale netwerken en familie. Zo'n dingen zullen waarschijnlijk, maar ik zeg het heel voorzichtig, zullen waarschijnlijk succesvol zijn in de preventie van radicalisering.
Maar je zegt het heel voorzichtig en het klinkt ook heel vaag en dat maakt het zo goed als onmogelijk om er concreet mee aan de slag te gaan, denk ik.
Ja, natuurlijk. Enerzijds kan je zeggen, jeugdwerkers, allerlei mensen in dergelijke organisaties doen dat al jaar en dag. Anderzijds is het probleem van die organisaties evengoed dat hun efficiëntie onmogelijk kan gemeten worden. Hoe ga je de preventie van een moeilijk te omschrijven doelgroep gaan meten op die ook nog eens werkt met moeilijk te vatten methodieken?
Ja, als je erin slaagt om jongeren niet tot geweld te laten overgaan, dan is er niks gebeurd.
Ja, natuurlijk.
En dat kan je ook niet zien, kan je ook niet meten.
Ja, het is een dark number, maar wel een succesvol.
Ja. Je zegt, hè, die sociale werkers en zo, die komen ook in dit verhaal kijken. Die worden gevraagd om jongeren mee in de gaten te houden en te begeleiden en te deradicaliseren.
Ja.
Dat is ook geen gelukkig huwelijk, hè?
Nee, wel, dat is een beetje de reden waarom ik daarnet zo aarzelend op uw vraag antwoordde. De preventie van radicalisering, ik denk dat die misschien wel mogelijk is. Alleen is het nu zo dat de traditionele preventiesector, die eigenlijk sociale cohesie enzovoort in die sector werkt, wordt nu geïnstrumentaliseerd in zo'n veiligheidslogica. En dat geeft als probleem dat de mensen waarmee zij doorgaans werken, hun vertrouwen in die personen beginnen te verliezen.
Wacht, simpeler gezegd, sociale werkers worden nu gevraagd om mogelijk radicale jongeren mee in de gaten te houden?
Ja.
En daarover te rapporteren? Of?
Ja, en het enige wat die sociaal werkers hebben, is hun street credibility, hun geloofwaardigheid om met die doelgroep te werken. En net zo'n initiatieven doet die geloofwaardigheid wel afkalven. Dat is het grote gevaar. Dat zij eigenlijk de doelgroep waarmee ze zouden moeten werken, kwijtspelen omwille van die veiligheidslogica die er van bovenaf is ingeslopen.
Dat ze beschouwd worden als een snitcher.
Ja, het is natuurlijk wel zo, en ik moet de mensen van OCAT en dergelijke absoluut gelijk geven, het is niet
dat
zo
dat... Dat is het centrum dat de kans op terreur moet
de dreigingsanalyse
inschatten.
Het is niet zo dat jeugdwerkers bijvoorbeeld, sociaal werkers, dat zij daartoe verplicht worden om dat te doen.
Ze hebben een soort van beroepsgeheim.
Ja, ze hebben een beroepsgeheim. Dat is al natuurlijk al problematisch. Als ze een beroepsgeheim hebben ten opzichte van hun eigen doelgroep, dan moeten ze gaan doorbriefen naar de veiligheidsdiensten. Dat is al problematisch.
Nee, dat is problematisch voor de veiligheidsdienst. Niet voor die jongeren, wel in tegendeel.
Wel, het probleem is een beetje dat er heel erg veel onduidelijkheid is over op welke manier net met die informatie zal omgegaan worden. Er zijn lokale, integrale veiligheidscellen opgericht. In elke gemeente is nu verplicht om dat te doen. Waar van dat soort overleg plaatsvindt. Waarbij sociaal werkers, mensen uit onderwijs, politie en dergelijke samenzitten om eventueel
te kijken wat er leeft, wat er kan mislopen, wat er
eventueel
broeit.
Ook casussen,
dat is niet onlogisch.
Eventueel ook casussen te bespreken, maar daar wordt het al precairder natuurlijk. Want wat ga je vertellen over die casussen, terwijl je ondertussen nog een beroepsgeheim hebt en een geloofwaardigheid moet onderhouden ten opzichte van de doelgroep waarmee je werkt. Dus dat is de moeilijkheid en dat is ook de reden waarom veel jeugdwerkers enorm argwanend staan ten opzichte van dergelijke initiatieven.
Ja, tegelijk worden ze er ook lichtjes toe gedwongen aan de hand van subsidies. In jouw studie zeggen een aantal mensen van kijk, als we wel meedoen met die veiligheidslogica, dan krijgen we wel geld en anders niet.
Ja, dat is een beetje cynisch. Er leeft heel erg bij dergelijke organisaties dat de structurele subsidiering doorheen de jaren wat is gaan afnemen en dat het belang van projectsubsidies is gaan toenemen. Natuurlijk worden zo'n projectsubsidies gekozen aan de hand van een bepaald dominant mediathema op dat moment. En radicalisering is dat geweest in de voorbije jaren. Dus worden ze bijna verplicht om in die machine mee te draaien. En dat is iets waar ze zichzelf heel erg slecht bij voelen. Dat is trouwens ook iets wat voor enorm veel oneenigheid op het terrein zorgt. Want de ene organisatie doet dat dan wel en de andere niet. En dan is daar... Dus dat ze voelen alsof ze daar min of meer toe gedwongen worden. En tegelijkertijd zijn ze daardoor een beetje medeplichtig in het onderhouden van die veiligheidslogica.
Ja.
Waar ze het eigenlijk fundamenteel mee oneens zijn.
Nee. Hebben we enig idee wat de doelgroep, zeg maar, de jongeren die mogelijk voor radicalisering in aanmerking zouden komen, wat die daar zelf van denken? En hoe die daar mee omgaan met die hele situatie?
Wel, het is zo, nu niet dat wij dat op grote schaal hebben vastgesteld, maar er bereiken ons voldoende verhalen om toch wel te mogen veronderstellen dat er inderdaad jongeren ondergronds gaan, zoals de jeugdwerkers het dan noemen. Dat zij die vertrouwenspersonen op de duur niet meer vertrouwen en daardoor dan maar...
Ja.
En dat gaat dan al over jongeren die eigenlijk al niet meer bereikt worden door het onderwijs of door reguliere vrije tijdsactiviteiten die mogelijk ook in conflict liggen met hun familie. Dus die hebben al maar één of twee draadjes meer die hen nog bij ons, bij de maatschappij houden. En als die worden onder druk gezet door dergelijke initiatieven, dan raak je die misschien wel kwijt.
Dat is het moment waarop het averechts begint te werken.
Ja, ik denk wel dat in allerlei vormen van extremisme een van de grote herkenbare thema's is net het feit dat er een deconnectie is met de maatschappij. Dat er een beeld ontstaat van wij versus zij. Rest.
Ja.
En dat is iets wat je probeert tegen te gaan, denk ik dan.
Jullie zijn het gesprek begonnen met de vaststelling we vinden de factoren niet, maar nu heb je ze toch gegeven.
Wel, maar ik ben mij nu aan het beroepen op veel ouder onderzoek in de exit-programma's dat in de jaren 80 en 90 werd gedaan met extreemrechtse extremisten die bijvoorbeeld in de gevangenis zaten en die middels therapie wilden breken met hun verleden en met hun extreme gedachtegoed. En dat zijn elementen die daaruit voortkomen en ik spreek mij ook daar heel voorzichtig over uit. Maar het probleem is, als we het hebben over islamitische radicalisering, tussen aanhalingstekens, dan worden zo'n links in de studies niet gelegd omwille van het feit dat die verschillende vormen nooit naast elkaar worden bekeken.
Ja, maar jullie hebben in jullie studie ook wel geprobeerd om contact te maken met jongeren op alle mogelijke manieren via sociale werkers. Mm-hmm. Het beeld dat daar ontstond is dat die het gevoel hebben dat ze het slachtoffer zijn van een soort deradicaliseringsindustrie bijna. Dat je weet, ze zitten met z'n allen naar ons te kijken.
Ja, dat is natuurlijk het probleem. En dat is ook de reden waarom jeugdwerkorganisaties zo gevrongen zitten met het aannemen van dergelijke subsidies, projectsubsidies. Omdat die jongeren dan het gevoel krijgen van, oh ja, voorheen kwamen we naar hier voor leuke jeugdwerkactiviteiten. En nu worden we blijkbaar als radicaal beschouwd en moeten we dringend gaan deradicaliseren.
Vroeger was dit gewoon een sportclub waar we terecht konden. Ja. Nu is dat een sportclub waar we in de gaten worden gehouden.
Ja, en het is in alle geval zo, in onze veldwerkactiviteiten zijn zo'n momenten heel regelmatig de revue gepasseerd waarop een discussie, een debat wordt georganiseerd met jongeren over radicalisering en dat zij al bijna bij voorbaat hun stekels opzetten en zeggen van ja, maar waarom wil je per se met ons zo'n debat gaan houden? Ja. Is dit niet al bijna stigmatiserend op zichzelf?
Ja, oké. Okay. We weten nu wat er niet werkt. We weten wat we niet weten. Meneer de wetenschapper, er zitten veel politici te luisteren. Hè? Als je iets van aanbevelingen zou moeten doen, is dat mogelijk?
Ja, het is wel niet zo gemakkelijk. Maar ik denk dat het eerste, en dat is ook een belangrijke insteek waarmee we al ons onderzoek waren begonnen. Het eerste is, vernauw de definitie. Maak de definitie exacter en vernauw ze, waardoor veiligheid en inlichtingendiensten een beperkter gebied hebben waarbinnen ze mogen opereren.
Ja, dus schaf het woord radicalisering af. Mm-hmm. Praat over politiek geweld.
Of extremistisch geweld.
Focus je daarop. Ja. Dat is wat je sowieso moet proberen te vermijden, altijd en overal. Ja.
En probeer de mensen bij de samenleving betrokken te houden.
Ja. Ja. Zou kunnen.
Want ik denk inderdaad in die zin, de preventie van de radicalisering.
Je moet je heel kort zijn, dat is erg voor een wetenschapper. Ja. Ik ga je gewoon bedanken. Matthias de Bakker, dank je wel.
Interne keuken.